Gemeente, we luisteren vanavond naar het eerste woord dat ons van de Heer Jezus is overgeleverd. En daarin openbaart Hij zich, daarin ontdekt Hij ons aan onszelf en daarin verklaart Hij zichzelf als middelaar. Allereerst dan is het zelfopenbaring van Jezus. Gemeente, als u zomers eens een keer naar het strand gaat, dan kom je meestal op het strand waar ook zo'n post is van de strandwacht, van de reddingsbrigade. En daar wapperen nogal wat vlaggen, de vlaggenmast bij die strandbrigade. Vlaggen met allerlei symbolen. Ene keer is de vlag in top dat u rustig kunt gaan zwemmen, dat er geen gevaar is. Maar een volgende dag wordt u gewaarschuwd om maar niet te ver in zee te gaan, omdat er een gevaarlijke onderstroming is die u mee kan sleuren naar de diepte, ver in zee. Soms komt het ook voor dat er een vlag wappert met een vraagteken erop. En dat vraagteken betekent kind vermist. Er wordt een kind gezocht. Kunnen wij die vlag ook hijsen boven de geschiedenis uit Lucas 2, die vanavond onze aandacht vraagt, de vlag met een vraagteken? Kind vermist, kind zoek. Want daar gaat het over, nietwaar, in deze geschiedenis. Die hele geschiedenis van vers 41 tot en met 49 gaat over het kind Jezus dat zoek is en dat pas na 3 dagen van intensief en angstig zoeken gelukkig toch nog wordt gevonden. Alleen vers 47 vormt als het ware een breuk in die verhaallijn. Als wij horen dat allen die Jezus daar in Jeruzalem in de tempel gehoord hebben, zich hebben verbaasd over zijn verstand en over zijn antwoorden. Maar voor het overige geldt kind vermist. En nogmaals, dat kind is Jezus. En de ouders die angstig naar hem aan het zoeken zijn, zijn Jozef en Maria. En als u dan deze geschiedenis hoort vertellen, en dat wordt ook wel eens een preek over deze tekst, deze geschiedenis, dan klinkt er wat meewaardigheid in door ten aanzien van Jozef en Maria, die zich zo'n moeilijke zoektocht met veel angst en spanning hadden kunnen besparen als ze nou maar linea recta naar de tempel waren gegaan. En daar was hij toch te zoeken. En te vinden. En het verwijt van Jezus en het adres van zijn aardse ouders zou dan betrekking hebben op hun niet vinden. Dat ze hem 3 dagen lang gezocht en niet gevonden hebben en tenslotte aan het einde van die 3e dag pas vinden. En eigenlijk een beetje meelij klinkt er dan door dat ze zo dom zijn geweest om niet te rekenen met de eigen geaardheid van dat kind, daar niet genoeg bij stil te staan of helemaal niet bij stil te staan en dus niet met tempel in het weten, daar is die, daar zullen we hem vinden. Is dat zo? Is dat nou de goede uitleg bij deze geschiedenis? U kent hem wel, maar is dat nou de juiste uitleg? Kijk gemeente, voordat we in deze geschiedenis verder gaan, is het goed er eerst even bij stil te staan wat nou de aard en wat de bedoeling is van de Bijbel, de Heilige Schrift. Niet zo nu en dan, als een blikseminslag, zoals Karl Barth al zegt, maar heel de heilsgeschiedenis door, van Genesis 1, Openbaring 22, dus op alle bladzijden, is de Heilige Schrift zelfopenbaring van de drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. En die openbaring komt tot ons vaak via mensen. En dat is daarom nog niet minder van de Heilige Geest als het via mensen gaat. Maar ook direct, onmiddellijk bij God zelf vandaan. En dat het laatste is hier het geval in onze tekst. In het antwoord van Jezus aan Jozef horen wij het eerste woord dat de Heilige Geest voor ons bewaard en overgeleverd heeft. U begrijpt met mij, dat is natuurlijk niet het eerste woord dat de Heer Jezus gesproken heeft. Want een kind van 12 jaar heeft al heel wat gezegd. Maar het is wel het eerste woord waar de Heilige Geest, om zo te zeggen, beslag op gelegd heeft. Om het te bewaren en over te leveren in de Heilige Schrift tot op de jongste dag. Dat vond de Heilige Geest, de auteur van de schriften, kennelijk nodig en belangrijk. Dat dit woord van de 12-jarige Jezus onderdeel zou gaan vormen van de Heilige Schrift. En zo van het getuigenis van de zelfopenbaring van de levende God. God, en dat moeten we altijd maar beseffen als we luisteren naar het woord of lezen in het woord, die door en in zijn woord tot ons komt en tot ons spreekt. En zijn woorden zijn geen holle frasen en lege klanken, maar zijn geest en zijn leven. En daarom, het woord dat vanavond onze aandacht vraagt, is maar geen woord in de kantlijn. In de kantlijn, in de marge van de evangelie, om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, hoe het toch in vredesnaam in die 30 jaar waarin Jezus op aarde geweest is en waar we nauwelijks iets van weten is toegegaan. Oh nee, dacht u dat? Dat de Bijbel geschreven is om uw nieuwsgierigheid te bevredigen. Toen is ik hier aan Calvijn gevraagd werd, wat God toch in de eeuwigheid gedaan heeft. Toen heeft hij eens op zijn eigen speelse, spitsvondige manier geantwoord dat God toen roeden, u kent hem wel van Sinterklaas en Zwarte Piet, roeden gemaakt heeft, stokken gemaakt heeft, om er nieuwsgierige mensen mee om de oren te slaan. Nou, daar hebt u het. Het is niet geschreven om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Het is openbaring. Openbaring van de drie enige God. En als God zich aan ons openbaart, gemeente, sinds onze val in Adam, is dat heilsopenbaring. Heilsgeschiedenis die ons het heil in Christus openbaart. En alleen als we op die manier luisteren gaan naar deze geschiedenis, met dit in ons achterhoofd, vooral naar dat antwoord van de Heer Jezus aan Maria en Jozef, dan komen wij tot de kern van dit schriftwoord. En als we dat niet vasthouden, dan horen we inderdaad alleen maar het verhaal van een kind dat vermist is en dat gelukkig weer gevonden is. En dan kun je er nog een aantal stichtelijke dingen over zeggen, die op zichzelf waar zijn, dat we allemaal Jezus moeten zoeken en waar je moet zoeken en zo. En daar doe ik geen woord van af. Dat is allemaal waar en dat is nodig ook. Maar u zeilt, u scheert langs de kern van dit openbaringswoord, waarin Christus zich aan ons openbaart, heen en u vat de kern ervan niet. Die kennis die wij ontvangen van God door de openbaring van God bestaat naar een bekend woord van Calvijn aan het begin van zijn institutie uit 2 delen. Ze bestaat uit godskennis en zelfkennis. En die twee, zegt hij, kun je van elkaar niet scheiden en lopen ook doorlopend door elkaar heen. Maar toch is het dat godskennis volstrekt voorafgaat aan zelfkennis. Hoe kunnen we ooit onszelf leren kennen als we eerst hebben leren kennen? Het is net als in een huwelijk. Als je goed getrouwd bent, dan leer je jezelf pas goed kennen. Als je een man of een vrouw hebt die eerlijk met vrouw of man omgaat. En zo is het nou ook in de kennis van God. Je leert jezelf pas als je God hebt leren kennen. En zo is ook dit gedeelte allereerst openbaring van God in Christus. En die Christus die zich hier openbaart nu is, komen wij op het spoor als we luisteren naar het antwoord geeft aan Maria. En als zij haar vraag beantwoordt met een tegenvraag. Maria's vraag is: kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? En de tegenvraag van de Heer Jezus is het: wat is het dat gij mij gezocht hebt? Die vraag wordt niet ingegeven door brutaliteit. Dat is niet een kind die zijn plaats niet weet, waarvan wij zouden zeggen, nou het wordt hoog tijd dat hij iets leert zien, maar die moet staan als kind. Nee, wel nee. Die vraag wordt ingegeven door bevreemding. Wat is het dat ge mij gezocht hebt? Weet Maria dan niet wie ze in dat kind voor zich heeft? Is ze dan vergeten wat Gabriel gezegd heeft, al vanaf het prilste moment dat zij de moeder des Heren zou gaan worden, toen ze het voor het eerst mocht horen: het heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden? Weet je dan niet dat het kind dat zij onder haar hart gedragen heeft en waarvan ze op zo'n bijzondere wijze moeder geworden is, van een volstrekt andere orde is dan alle andere kinderen? En verstaat zij niet dat Jezus aan die orde onderworpen is en niet aan de aardse orde waarin kinderen geacht worden ondergeschikt te zijn aan hun ouders? Jezus is toch niet in als Maria's zoon, maar toch allereerst zoon van God. Weet u wat nou opvalt? En dan kom ik weer even terug aan het begin, aan die uitleg die aan deze tekst, deze geschiedenis, zo vanzelfsprekend wordt gegeven. Jezus verwijt zijn aardse ouders niet hun niet vinden. Hij verwijt het hun niet dat zij niet meteen naar de tempel gekomen zijn en hem daar gezocht hebben, waar ze van ze konden wisten dat hij daar was. Hij stelt niet hun domheid aan de kaak, dat ze hem 3 dagen lang met zoveel angst en zoveel spanning hebben, terwijl ze die spanning en die angst niet hadden hoeven gehad te hebben als ze nou maar linea recta naar de tempel waren gekomen, waar ze wisten dat hij zijn zou, gezien zijn aard, gezien wie hij was. Het huis van zijn vader. Nee, en dat is het opvallende. Jezus stelt hun zoeken onder een heilige kritiek. Wat, staat er in het Grieks, wat dat ge mij gezocht hebt. Daar spreekt hij zijn bevreemding over uit. Dat u me gezocht hebt. Verstaan ze niet, begrijpen ze dan niet dat de tijd van scheiden zachtjes aangekomen is? Hij is niet van Jozef en Maria, maar van zijn vader in de hemelen. En die gaat hem gaandeweg meer en meer opeisen voor de dienst waarvoor hij op aarde is gekomen. En daarom zullen Jozef en Maria, vooral Maria, steeds meer moeten leren terugtreden, moeten leren loslaten. Jezus' vraag aan Maria is dus allereerst een uiting van zijn bevreemding. Weten ze nog niet wie hij is en hoe ze met hem hebben om te gaan? Maar, en dat is het volgende aspect, hij schept door dit antwoord, door deze vraag, ook afstand. Maria valt tegen Jezus uit in haar vraag waarom ze hem zo lang in spanning en angst heeft laten zitten. En toen vanmorgen deze preek ergens hield, zei een ouderling na afloop in de consistorie: ja, je begrijpt ook eigenlijk niet waarom de Heer Jezus gewoon niet even gezegd heeft tegen Jozef en Maria: blijf nog een poosje in de tempel. Ja, ja, dat lijkt zo vanzelfsprekend vanuit onze aardse gedachten. Maar het is, ik zei het al hier, openbaring. En het is intussen heel menselijk als Maria uitvalt naar Jezus. Niet waar, een moeder die in angst gezeten heeft over haar kind. Die reageert niet zo dat ze meteen haar kind in de armen neemt, maar vaak een draai om de oren geeft. Ik herinner me nog goed, bij ons thuis is alweer wat jaren geleden, dat een van mijn dochters een vriendinnetje had. En ja, er lag wat ijs, het was nog lang niet dik genoeg, wij wonen aan het water. En dat moest natuurlijk geprobeerd worden, maar ze ging er doorheen. Nou, gelukkig kon ze er wel uit worden, maar ze was natuurlijk helemaal nat kopje onder gegaan. En mijn vrouw die haalde haar naar binnen en droogde er en gaf haar droge kleding en bracht haar toen in de auto naar haar thuis toe. Maar in plaats dat die moeder nou haar kind dankbaar in de armen sloot, dat het niet erger was, zo goed was afgelopen, begon die moeder nadat ze het verhaal gehoord had uit te varen tegen dat kind en kreeg ze een draai om de oren die zijn weerga niet had. Dan moet je op zijn moeder maar niet direct beginnen te mopperen en te zeggen, wat doe je nou eigenlijk? Meestal is dat een hele begrijpelijke reactie en zegt een moeder er eigenlijk mee hoezeer ze aan dat kind verknocht is en hoe blij ze eigenlijk is dat het niet erger is afgelopen. Maar tegelijkertijd is dat kind natuurlijk ook te berispen, want het was ongetwijfeld gewaarschuwd nog niet op het ijs gaan. En doet Maria hier nou ook zo? Berispen haar kind? Ja, als je 3 dagen als vader en moeder in spanning gezeten hebt, in angst gezeten hebt, nou, ik denk dan zijn de steentjes eventjes niet van de lucht. Maar is dat terecht? Is dat juist? Kan Maria, de Zoon van God, want over hem gaat het, zo openbaart hij zich hier, overtuigen van zonde? Wie overtuigt mij van zonde, zal die later zeggen. Nou, Maria dan? Dat bestaat toch niet. En daarom is de hoogheid en de heiligheid van de Heere Jezus en van zijn ambtelijke bediening hier in het geding. Hij is niet zomaar als een ondeugend kind in de tempel achtergebleven. Hij is daar aanwezig, hij is daar present als ambtsdrager. Dat is hij van meet af aan. Onze hoogste profeet, onze unieke hoge priester en onze eeuwige koning. En die ambtelijke bediening, die de Heere Jezus daar in de tempel aan het uitoefenen is, die stelt Maria onder haar kritiek. En dat kan natuurlijk niet. En daarom stelt de Heere Jezus zijn ambtelijke bediening veilig. En komt hij op voor de hoogheid en de heiligheid daarvan. Wie denkt Maria wel dat hij is? Hij is toch Zoon van God? En voor de Zoon van God is er maar 1 ding te doen. Dus bezig zijn in de dingen van zijn vader. Hij is niet in dienst van aardse ouders. Hij heeft zich niet, ja, hij zal het wel doen. Dat lezen we aan het slot van dit hoofdstuk, dat heb u vanmorgen ook over gehoord. En dat is een stuk vernedering voor hem geweest, laten we dat niet vergeten. Maar hij heeft zich allereerst niet te schikken naar aardse ouders, maar naar de wil van degene die hem gezonden heeft. En zo stelt Jezus zich in dit woord onwaardelijk aan de kant van zijn vader en schept die afstand tussen Maria, Jozef en hem. Dat zal hij nog wel vaker doen. Bijvoorbeeld op de bruiloft in Kana. Als Maria nog steeds, dan zijn we al zo'n 18 jaar later, nog steeds meent gewoon 30 jaar plus minus, meent te kunnen instrueren. Als ze je vragen, moet je zus en moet je zo? Vrouw, hoort u dat? Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. En nog een keertje later, als de mensen om Jezus heen, hij is dan ergens aan het leren, zeggen, uw moeder en broers en zussen zijn daar en willen u spreken en zien. Dan zegt hij, wie zijn mijn moeder en broers en zussen? Deze met een wijdsarm gebaar om de mensen die om hem heen staan, zijn mijn moeder en broers en zussen, die daar doen de wil van mijn vader die in de hemel is. Daar hebt u het. En zo voelt Maria al het zwaard door haar ziel gaan, waarvan Simeon zo'n 12 jaar tevoren gesproken had. En toch heeft Maria voor een heel deel dit ook aan zichzelf te wijten. Het is gevolg van haar onwetendheid. En dat is dan zonde, schuld, vooral van Maria. die zoveel beter had kunnen weten van Gabriël en van herders en Simeon en Anna, die ieder op hun wijze, direct of indirect, bij God vandaan verkondigden wie dat kind was. Maar is dat niet altijd de oorzaak van veel zonde? Daarom ook van veel angst, verwarring en onzekerheid en spanning, dat we zo weinig houvast zoeken in het woord van God. Onze onwetendheid, waardoor wij, zoals we in vers 50 hebben gelezen van Jozef en Maria, maar niet verstaan het woord dat de Heere tot ons gesproken heeft. Daar mogen we ook nu alweer op deze laatste zondag van het jaar een balans van opmaken. En als het dan na een jaar moet gezegd worden, of na zoveel jaren, dat we nog steeds het woord van God niet verstaan, kunt u dat dan de Heere verwijten? Of is dat dan eigen schuld? Onze onkunde ten aanzien van het woord is altijd schuldige onkunde. Want het woord van God is niet duister, maar het is een helder woord, een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. En we kunnen zoveel beter weten als dat woord van God maar al door ons kompas is. Niet alleen maar een stukje lezen zo nu en dan, maar als we dat woord als het ware meenemen, ons leven in en door, en daardoor ons leven laten afstemmen en daarop ons leven richten. Tegenover het uw vader en ik van Maria, in haar vragend verwijt en verwijtend vragen, stelt de Heer Jezus zijn mijn vader. Weet, wist ge niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Eindelijk is er een mens op aarde die recht tegenover God staat. Een mens die staat in de juiste verhouding tegenover God. En daarmee, en zo komen we aan onze tweede gedachte, ontdekt hij mij eraan wie ik ben. Kijk, Jezus is de tweede, is de laatste Adam, die volledig zichzelf in dienst stelt van de dingen van God, van zijn huis, van zijn dag, van zijn dienst. Hij zoekt en hij speurt uitsluitend al die dingen waarmee hij zijn vader kan eren. Dat eist hem volledig op. En hij laat zich er ook volledig door opeisen. Zijn eten en zijn drinken. Hij laat er zijn brood en zijn warme maaltijd voor staan. Ja toch? Bij de Jacobsbron in Sychar, als de discipelen aandringen van meester, eet toch. Mijn spijs, ik dat het doe, de wil van degene die mij gezonden heeft en zijn werk volbrengen. Daar is hij vol van. Zie, ik kom, o mijn God, om uw wil doen. En uw wet is in mijn hart geschreven. En wil Maria hem nou ervan overtuigen op de vingers tikken? Omdat hij tekort zou gedaan hebben, het gebod dat kinderen vermaant hun ouders te eren? Ziet Maria dan niet dat hij alle geboden van God, ook het vijfde, een volle pond geeft? Omdat hij zich helemaal overgeeft aan en over heeft voor de eisen van zijn vader. Ik draag uw heilige wet die ge de sterveling zet in mijn binnenste ingewand. En hij heeft daarom ook nooit iets gedaan wat tegen de wil van zijn vader inging. Hij heeft zich er volledig aan opgeofferd, letterlijk. De dingen van zijn vader, dat is het huis van zijn vader. Niet het gebouw, die vier muren met een dak. Nee, dat is wat daarin gebeurt. Waarvan we zingen met Psalm 27. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig u bewoog, uw liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Wat zag een gelovige Israëlieter allemaal in al die dingen die daar gebeurden. Die offers die op het brandofferaltaar gebracht werden. Die reiniging bij het koperen wasvat. De kooltjes die in een koperen pan gebracht werden van het brandofferaltaar naar het reukofferaltaar. Waarop het reukwerk geofferd werd. Wat zag hij er allemaal in? Daar zag hij Christus in. Was vol van Christus. Wees allemaal heen naar hem die het lam Gods is dat de zonden der wereld wegneemt. Nou, dan begrijpt u toch wel, daar is hij thuis. Daar ligt zijn hart, zijn ziel, zijn leven. Toornen kon hij dan ook, toen datzelfde huis van zijn vader gemaakt was, tot een huis van koophandel. De dingen van zijn vader, dat is de dienst van zijn vader. Zoals hij door God zelf is aangegeven in de 10 woorden. Samenvat, liefde tot God boven alles. En tot de naaste als tot jezelf. Dat is zijn leven, daar is hij thuis. Daar woont hij in. Daar leeft hij van. Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En als de Heer Jezus zichzelf zo openbaart, op deze manier openbaart, als de Zoon van God, de tweede Adam, dan ontmaskert hij in mij Adam de eerste. Die geschapen is om, net als de Zoon van God, te leven in dienst van God, tot uw dienst. Dat was het levensmotto van Adam in de goede verhouding tot God. Zo had God het gewild en bedoeld. Maar Adam bedoelde en wilde dat niet langer. De Satan verleidde hem om te kiezen voor zichzelf. En dat bleek een keuze voor Satan te zijn. En zo ook een keuze voor de dood. En als dan de Heer Jezus zichzelf hier openbaart als de Zoon van God, de tweede Adam, die volledig staat aan de kant van God en volledig staat in zijn dienst, dan ontdekt hij mij eraan dat dit de bedoeling van God is met mijn leven. Dat wat God gewild heeft, ik niet langer gewild heb. Die lucht was mij te benauwd. Daar kon ik niet langer in ademen. Die levenskring was me te eng. Ik wilde meer ruimte. En zo brak ik uit de beschermende levensruimte die God mij bood. En vrijwillig en wilig koos ik ervoor om mezelf in het middelpunt te hebben en niet langer God te dienen. De ruimte van het leven, dat werkelijk het leven is. En de moeite van het leven waard is. Psalmen als die ik net citeerde, psalm 27 of 84. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Of noemt u maar andere op. Beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Dat waren dichte regels die in ons hart gegrift waren. En die onze diepste verlangens en gevoelens vertolkt hebben. Als ik ze nu nog zing en ik doe dat vaak gedachteloos, dan is dat eigenlijk vloeken in de kerk. Jezus doet als Adam 2, wat Adam 1 niet langer wilde doen. En zo kom ik hier mijzelf tegen, in de ontmoeting met Adam de tweede, in mijn zonde van nalatigheid. Wat ik moest doen en waarvoor ik bestemd was en ben en waartoe ik het leven heb gekregen, elke dag opnieuw, dat doe ik niet. Ik ben een dienstweigeraar. Ik ben ertoe geroepen, maar ik begin er niet aan. Het is mijn bestemming, maar ik bedank ervoor. Uit Adam, dat is uit mezelf, kom ik er nooit meer aan toe om God te dienen. Zoals hij door mij gediend wil worden. De dingen van Gods huis en Gods dienst en Gods dag en Gods instellingen hebben mijn hart niet. Ik moet me ertoe zetten. En ik heb al gauw een verontschuldiging gevonden om me eraan te onttrekken. De ene keer ben ik te moe en de andere keer heb ik het te druk en een volgende keer, ach, u kent toch zelf al die verontschuldiging. Dat hele scala van excuses die een natuurlijk mens bedenkt om met goed fatsoen onder de dienst van God uit te kunnen komen. Soms houden we dat fatsoen niet eens meer op en zeggen we ronduit, ik doe het niet, ik heb er geen zin in, ik weiger het. En zo is het eigenlijk al van jongs af aan. Zo de catechesem best een schraaf. Aan de 14-jarige, dat is een onderdeel van een les, van die leeftijdsgroep een korte enquête houden over de catechisatie. En een vraag is, waarom kom je naar catechisatie? Dan geeft 95% als antwoord, omdat ik moet van mijn vader, ik moet van mijn moeder. Ja, dat zeggen ze dan nog eerlijk. Maar hoe wordt het als we ouder geworden zijn? Wordt het er dan beter op? Of is het sleur en gewoonte? Ik moet het maar eerlijk zeggen, gemeente. De dingen van godsdienst en dag en huis zijn niet in mijn leven geworteld. Het hangt er maar wat bij. Nog even een stukje lezen. Maar ik neem dat woord van God niet mee in mijn leven. Bepaalt de richting van mijn leven niet. Gauw even bidden. Maar het gebed is niet de ademhaling van mijn ziel. Een zondag zit ik mijn tijd uit in de kerk. Maar ze moeten daar in de week me maar niet mee lastigvallen. En er liefst nog helemaal niets van kunnen zien. En zo leid ik mijn dubbel leven. Dat voor God een gruwel is. Wordt het er in ons leven beter op, gemeente, als God door het wonder van zijn opzoekende genade mij op een ander spoor heeft gebracht? Is dan heel mijn leven vol van hartstocht en verlangen voor de dienst en de dag en het huis van God? Was dat maar waar? Oh jawel, in die begintijd is het er soms. Die eerste liefde. Als de Heer je getrokken heeft en met zijn liefde je te sterk, te machtig geworden is. De ijsklomp van je voor gesmolten is. En je door de benen bent gegaan, door de knieën bent gegaan. Oh ja, die eerste liefde, daar kun je naar terug verlangen. Och, wierd ik derwaarts weer geleid. Dan zou mijn mond u de eer geven. Maar daarna, als het gewone leven je weer in beslag gaat nemen. Is het dan bij ons, zoals de Heer Jezus moet zeggen van de christenen in Laodicea. Als je naar me koud of heet, maar je bent lauw. Daarom zal ik je uit mijn mond spuren. Sleur en gewoonte. Vormen dienst, wat zeggen, zullen de mensen ervan zeggen. Lippentaal. Hoor jij wel zwaar in de mond. Maar je moet er het lukken maar niet naast leggen. Altijd maar weer moet ik mezelf ervan beschuldigen. En dat geldt niet alleen maar persoonlijk, maar ook ambtelijk. Dat ik de Heere niet zo heb gediend als het hem toekwam. En als die het waard is. Wat kom ik er onnoemelijk veel in tekort. En zo mis ik mijn levensdoel. Mijn bestemming. En daarom de diepste vreugde van mijn bestaan. Ja. Want de diepste vreugde van mensenleven ligt in het dienen van God. Wat blijdschap smaakt mijn ziel. Wanneer ik voor u kniel. David wist het. En daarom mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Daarom. Omdat mijn bestemming. En de vreugde van mijn bestaan. Ligt in God. En in het dienen van hem. Maar nu het wonder, gemeente. Als de Heer mij er zo aan ontdekt. In de ontmoeting met Adam de Tweede. Die hier aan ons zichzelf openbaart. Dat hij ook mij laat zien wie ik ben. Als hij zijn eigen kind aan mij voorstelt. En mij in die spiegel laat zien hoe mijn leven had moeten zijn en hoe het niet is. Dan is het niet om mij daarbij te laten staan. En mij tot wanhoop of tot onverschilligheid te brengen. Maar dan is dat opdat hij me leidt en als onze laatste gedachte. Tot de kennis van de Heere Jezus als een borg en middelaar. Dat laatste vooral. In deze eerste woorden die Gods geest ons heeft overgeleverd van de Heere Jezus, verklaart hij zichzelf vooral als middelaar. Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En vooral het woordje moet spreekt hier boekdelen. Dat is dat heilige moeten dat hem al door heeft gedreven. We horen dat woord een paar keer gebruiken. Zoals bijvoorbeeld in de ontmoeting met de Emmausgangers, die wanhopig zijn, ten einde raad. We hoopten dat hij degene was die Israël verlossen zou, maar het is al de derde dag, hopeloos. En de Heer Jezus tot hen spreekt, maar moest dan de Christus niet al die dingen lijden en zo tot zijn heerlijkheid ingaan? En zo komen wij bij de drijfveer, de bron van dat moeten. Dat is de eer van zijn, die onlosmakelijk verbonden is met de zaligheid van verloren mensen. Als ik door Gods geest word bij de hand genomen en gebracht word bij mijn eigen onverschilligheid, hoe ik als jongen of meisje in de kerk gezeten heb, en hoe ik als jongen of meisje op catechisatie ben geweest, of de Bijbel heb gelezen, of beter gezegd niet heb gelezen, of gebeden heb, of beter gezegd niet gebeden heb, maar vaak zomaar de dag begonnen ben, en zomaar de dag eindig ben, zonder aan God één gedachte te wijden. Wat de Heilige Geest mij eraan ontdekt, hoe ik van jongs af aan eigenlijk opstand, verzet, weerzin, afkeer van de dingen van God geleefd heeft en die me zo ontmaskert, dan ontmoet ik hem die moet zijn in de dingen van zijn vader, plaatsvervangend in mijn plaats. Daarvoor kwam hij op aarde. En al mijn weerspannig overtreden, dat niet willen en niet doen, dat verzoent en dat zuivert hij. Hij gaat borgtochtelijk, plaatsvervangend op in de dingen van zijn vader, in mijn plaats. En hij geeft zo aan zijn vader wat ik hem niet heb willen geven en wat ik hem aan eer en dienst heb onthouden. Was dat beschamend voor mij. Zo ver ben ik van huis. Het moet u wel opvallen, gemeente, dat het hier niet gaat om zonde van mensen buiten de kerk, maar dat het hier gaat om zonde van mensen. Van hele vrome kerkmensen misschien wel. Ik ben ver van huis. Mijn leven lijkt er niet naar. In de verste verte niet. Daarom ben ik een verloren mens. Verloren voor het leven dat God met mij heeft bedoeld. En daarom verloren voor God en voor mijzelf, bestemming gemist. En daarom alleen maar geschikt om verloren te gaan. En daar kom ik Christus tegen, in dat oordeel, ontmoet ik hem. En zijn geest legt in mijn hart de liefde en de ijver tot de dienst van God, die de Heer Jezus van jongs af gekenmerkt hebben. En dan wordt het in mijn leven, neem mijn leven, laat het hier, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets daarvan me houd. Alles, alles voor u het gewillig hart, bied ik u ten offerand. En ik onder de verleidingen en de verzoekingen van Satan, die mij proberen af te houden van de dienst van God, zoals de Heer Jezus dat ook onderkend heeft. In die vraag, dat verwijt van Maria, van meet af aan is Satan bezig om op zijn weg, op zijn middelaarsweg, valkuilen te graven, ergernissen neer te leggen, stenen waarover die struikelen zal, die is er ook een. Zoals hij later zal zeggen tot Simon Petrus in Caesarea Philippi, die vierkant voor Jezus gaat staan als hij opnieuw zijn lijden heeft aangekondigd. Maar dat zal u geenszins geschieden. Ga achter mij, Satan. Ge zijt mij een aanstoot, een ergernis, een struikelsteen. Want je bedenkt niet de dingen die van de geest van God zijn, maar die van mensen zijn. Zo is het ook met Maria. Maar hij onderkent dat. En ik onderken het met hem. En ik ontmasker Satan. En door het woord van God ga ik zijn listen steeds meer kennen. En blijf ik op koers. En door de kracht van de geest van Christus gaan de liefde en de ijver voor God en zijn dienst mijn leven steeds meer invullen en inkleuren. En daarin haalt een mens nou pas echt zijn hart op. Zoals de Zoon van God er zijn leven lang zijn hart aan heeft opgehaald. En zich er helemaal voor gegeven heeft. Dat was zijn vreugde. En dat wordt ook mijn vreugde. Omdat God zo zijn eer krijgt en een zoon daar het heil in Christus leert kennen. En dan worden die psalmen die vertolken het verlangen naar Gods huis en Gods dienst en Gods dag. Psalmen die mijn hartsverlangen vertolken. Dan kan het zijn dat ik midden in de week wel eens naar de zondag verlang. En het uitzing met David, mijn ziel, bezwijkt van sterk verlangen. Hier moet je nog zo vaak kiezen, nietwaar? Zoveel aardse dingen vragen nog onze aandacht. Maar er komt een tijd dat ik niet meer hoef te kiezen en dus ook niet meer hoef te delen. Maar dat ik mezelf volledig aan de dienst van God mag wijden. En zij zullen hem dienen in zijn tempel. Weet de ziener van Patmos ons te vertellen, dag en nacht. En dat is nou de volle zaligheid. Dat is eeuwige vreugde. Ten slotte, gemeente, waar zoeken wij de Heer Jezus? Het eerste woord van de Heer Jezus, dat ons overgeleverd, dat ons bewaard is, geeft op die vraag het antwoord. Wie de dingen van Gods Koninkrijk zoekt, en laten we daar toch alsjeblieft vroeg, jong mee beginnen en mee bezig zijn, die zal de Heer Jezus vinden. Hij behoort niet tot de orde van deze wereld. Maar hij behoort tot de orde van de dingen van God. Daar is hij thuis, daar woont hij in. Daar ontmoet je hem. En laat het waar zijn dat onze handen er verkeerd voor staan. Maar doe het toch maar. Wilhelmus Abrakel vraagt in zijn redelijke godsdienst. Daar hebt u nou anders knieën voor gekregen dan om ze te buigen. Ogen om te sluiten. Handen om te vouwen. En een mond dan om tot God te roepen? Dat is onze heilige plicht, een opdracht van God. Dan is het waar. Jezus stelde het zoeken van Jozef en Maria, Maria en Jozef onder zijn kritiek. Heilige kritiek. Omdat zij moesten leren hem los te laten. Maar voor ons geldt, die hem zoekt, in de dingen waarin hij bezig is nog steeds, die zal hem naar zijn eigen woord ook vinden. Amen.